Welkom, lieve luisteraar, bij de podcast Jouw Wil staat op de gang, waarin ik, Natasja Bel, in gesprek ga met Patricia de Groot over haar boek en de vele interessante onderwerpen die zij hierin beschrijft. In deze aflevering hebben we het over je wijze van hechting en de uitwerking daarvan in je dagelijks leven. Goedemorgen, middag, luisteraars. Mijn naam is Natasja Bel. Ik ben journalist en ik spreek vandaag met Patricia de Groot. En zij noemt zichzelf begeleider, ontwikkelaar. Ze helpt mensen te ontwikkelen. Patricia, kan je daar wat over vertellen?
Ja, zeker kan ik daar wat over vertellen. Ik begeleid mensen in de zakelijke en persoonlijke ontwikkeling, zodat ze zich bewust worden van hun patronen en waar dat toe leidt.
Oké, en betekent die ontwikkeling dan meteen groei of zie je dat anders?
Nou, voor mij staat ontwikkeling voor ontwikkelen. En als je voldoende ontwikkelt, dus eigenlijk afbelt, kun je het ook noemen, hè, terug naar je kern. Mm-hmm. Dan word je bewust van wat er gaande is geweest in je leven, waardoor je zover bent gekomen als je nu bent. En wat je nodig hebt om te kunnen groeien. Juist. Want we willen tenslotte allemaal groeien. We willen allemaal vooruit in het leven.
Ja, dat zit in de mens.
Absoluut.
Te groeien. Ja, dat snap ik.
In ieder geval wel de mensen die ik ontmoet.
Ja. Dan heb je een boek geschreven. Jouw wil staat op de gang. Daar wil ik straks natuurlijk uitvoerig over praten. Een praktische handreiking voor betere relaties en meer levensgeluk. En daar in dat boek spreek je over hechting. En dan spreek je over een veilige of onveilige hechting. Mega interessant natuurlijk. Maar kun je vertellen, wat is hechting?
Hechting is eigenlijk het hele stuk van hoe je met je moeder je gehecht hebt. Het is altijd lastig om te zeggen, want het ontstaat op het moment dat je bij je moeder bent gekomen, in de baarmoeder, maar iedereen houdt daar een ander stukje van begin aan vast. De een zegt ja, dat gebeurt met 7 weken, de ander zegt met 3 maanden, er zijn ook mensen met 6 maanden. Ik denk dat je vanaf het moment dat je dat eicelletje bent, dat vanaf dat moment is ook je DNA in dat eicelletje. Dus dat betekent dat je alles al meekrijgt van je moeder. En hoe zich dat vormt, dat is je basis van je hechting. En eerst je moeder en daarna je vader, als je op deze wereld bent.
Ja, precies. Je vader als je op deze wereld bent. Natuurlijk,
klopt.
Dat snap ik. En op het moment dat je dan bijvoorbeeld nog niet geboren bent, maar jouw moeder heeft heel erg veel stress of je bent niet gewenst, dan heeft dat altijd invloed op je hechting.
Altijd. Dat leidt per definitie tot een onveilige hechting.
Oké. En nou heb je heel interessant verteld aan mij van dat basisvertrouwen, dat krijg je van je moeder.
Ja.
En wat krijg je dan van je vader?
Erkenning. Je hebt van je vader erkenning nodig. Dat het goed is dat je er bent. Dat je er mag zijn.
Mooi, mooi. En betekent dat ook van, ongeacht of ik als jongen of als meisje geboren ben, dit is een.
Klopt,
dit is hoe
dit
het is.
Basis.
Dit is basis.
Dit hebben we allemaal nodig.
Juist. Ja. Je zegt de manier waarop je gehecht bent, het hoe, dat is bepalend voor de relaties die je aangaat in je leven.
Ja, je wijze van hechting.
Je wijze van hechting is op je werk, in vriendschappen, in een liefdesrelatie.
Ja.
Hoeveel hoe's zijn er? Ik bedoel, kun je iets over dat hoe hechten we vertellen?
Er zijn een aantal hechtingsdynamieken. De belangrijkste die we kennen zijn bindingsangst en verlatingsangst. En om met verlatingsangst te beginnen, als een baby veel alleen gelaten wordt als die huilt, sommige therapieën geloven daarin, dan leiden 9 van de 10 baby's toch aan verlatingsangst. Want er is iets om een reden om te huilen en je moeder komt niet. Je wordt als het ware in de kou gezet. Dat leidt tot in feite emotionele onbeschikbaarheid. En het zorgt voor een angstige hechting. Van lieve help, mijn moeder is er wel en ze is er niet. Ze komt niet.
Ja.
Dat maakt toch angstig.
Oké, en hoe vertaalt zich dat dan bijvoorbeeld later in je leven?
Angstige kinderen doen hun best om te zorgen dat de mensen die om hem heen zijn ook blijven. Dus die zijn overmatig, verbinden zij zich met als doel om niet in de steek gelaten te worden.
Oké, dat zijn eigenlijk mensen die we ook soms ervaren als zijnde van, wow, ik heb je en ik laat je niet meer los.
Juist. Ja. Die ook extreem jaloers kunnen zijn om je maar vast te houden. En ook alles doen, alles eigenlijk uit kast trekken om je maar te houden. Je kunt ook zeggen, vrouwen. het zijn bijna altijd vrouwen, jammer genoeg in deze, die alles doen voor de man, alles wat die man doet, door de ogen zien, om hem maar te houden.
Ja. Ja, mooi. En kan je nog eens een voorbeeld geven van een gezin? Ja, je omschreef het ook heel mooi, want er hoeft eigenlijk nog niet eens per se iets heel ernstigs aan de hand te zijn. Wil je je als kind onveilig voelen? Want bijvoorbeeld het kan de eerste 3 jaar ook heel goed gaan en dat er dan nog iets in het gezin gebeurt, waardoor het toch onveilig wordt.
Zeker. Er kan een ouder komen te overlijden, bijvoorbeeld. En, of ouders gaan scheiden. Dat is wellicht een makkelijke voorbeeld. Want als de vader weggaat zonder dat het kind begrijpt waarom de vader weggaat, als je bijvoorbeeld 3 of 4 jaar bent. En stel je voor dat je bent een meisje, je bent papa's kleine meid. En je vader gaat weg en je ouders belanden in een vechtscheiding. Op dat moment kun je als kind het idee hebben, papa wil me niet, ik ben niet goed genoeg voor papa. Papa heeft geen tijd meer voor me. En ontstaat die angstige hechting.
Ja, ja. En dat is natuurlijk gewoon een voorbeeld van velen.
Van heel veel mensen. En daar staan we gewoon veel te weinig bij stil, bij de effecten daarvan.
Ja. En je hebt ook gezegd van ja, we kunnen terugkijken naar onze jeugd. We kunnen bekijken van wat er allemaal mis is gegaan, wat ouders hebben. Nou ja, misdaan is een groot woord, maar daar ben je eigenlijk geen voorstander van.
Nou, ik ben zeker voorstander van terugkijken, absoluut. Want ik denk, als je niet terugkijkt, niet onderzoekt waar je vandaan komt, ga je nooit op een goede manier voorwaarts. Mm-hmm. En met goede manier bedoel ik weten welke patronen je in de weg kunt zitten. Want patronen heb je, die krijg je dus mee. Alleen op een gegeven moment is het wel zaak om ze te onderzoeken, denk ik. Patronen die zetten zich voort. Totdat je bewust wordt van wat jou leidt. En dan kun je kijken van, word ik hier blij van? Dienen ze mij nog? Of is het tijd om ze te doorbreken, mijn eigen keuzes te maken? Dus het betekent niet dat een patroon weggaat, want het zit in je. Maar je kunt ze wel doorbreken. En door te doorbreken verander je de dynamiek ervan. Kun je je eigen keuzes maken. Ja. En ik denk dat het daarom gaat.
Ja. En, maar ik bedoelde ook, natuurlijk, ik snap dat we moeten terugkijken, maar het is wel zo dat we geven niemand de schuld ervan.
Nee,
dat was meer.
Klopt. Ook ouders hebben die patronen die gewoon als vicieuze cirkels doorgaan. Dus ook, ik zeg altijd, ouders doen toch de dingen die ze doen naar beste eer, geweten en kunnen.
Ja.
En dan heb ik het niet over extreme
zaken.
Nee,
tuurlijk niet. Tuurlijk niet.
Dus om daarmee enorm boos te zijn op je ouders, ik denk dat dat niet zoveel helpt. Ik ben meer voorstander van om te onderzoeken hoe het tot stand gekomen is, wat het jou heeft gebracht, want het brengt je ook ver. En van daaruit andere keuzes maken. Dus ik geloof eerst in teruggaan voordat je vooruit gaat.
Ja, je hebt net, zei je heel even vooraf aan deze podcast, wat je niet meer dient, heeft je wel ver gebracht.
Juist, absoluut.
En dat is ook natuurlijk een hele mooie om te onthouden. Ja. Van ja, misschien dient het je niet meer om altijd te pleasen, of het dient je niet meer om altijd heel hard te werken voor erkenning, maar uiteindelijk heeft het je ook ergens gebracht.
Zo is het. Al die kinderen die meekrijgen, degene die A zegt moet ook B zeggen. Dus wat je begint moet je afmaken.
Ja.
Het is heel vervelend, maar kijk even waar het je ook brengt.
Precies.
Daarom, en als het uiteindelijk zorgt voor een burn-out, ja, dan ben je over je grenzen heen gegaan. En is het tijd voor andere dingen.
Ja.
Maar het heeft je op de eerste plaats heel ver gebracht.
Jij zei ook van, we zijn er eigenlijk ook niet om een soort van leven te hebben wat altijd over rozen gaat.
Dat geloof ik inderdaad.
Ja.
Ik denk altijd aan het liedje, volgens mij is het van Urta Kitt. In each life some rain must fall. Dat denk ik ook. Ik denk dat je butsen en builen nodig hebt om ook sterk te worden. Om ook een bepaalde weerstand te hebben tegen de dingen die je in het leven tegenkomt. Want het is niet alleen maar rozen, geur en maneschijn. Dus in een jeugd horen butsen en builen. En je hebt ouders nodig die je dat ook op een goede manier spiegelen. Om te zorgen dat je niet alles maakbaar laat zijn. Of de gedachte hebt dat het hele leven maakbaar is.
Is het leven maakbaar?
Nee, tot op zekere hoogte kun je, weet je, met je wilskracht kun je heel ver komen. Alleen als je dat op den duur door je patroon op je tandvlees doet, ga je toch onderuit. En dan kom je erachter dat het helemaal niet maakbaar is.
Mooi, mooi. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel mensen tegenwoordig die zeggen, alles is maakbaar, succes is een keuze, geluk, dat ligt aan jezelf. Maar dat is natuurlijk altijd een beetje
tot op zekere
grijs gebied ook wel.
Absoluut. Natuurlijk moet je daar heel veel voor doen. Heb je wilskracht nodig, inzet, tijd en noem maar op. Maar het moet je ook gegeven zijn voor een bepaald stuk.
Ja. Je vertelde me ook dat je gisteren een man had die je begeleidt op dit moment. En dat hij zei van het is zo fijn dat in de gesprekken met jou dat we ook woorden geven aan het gemis wat je hebt gehad bijvoorbeeld in je jeugd. En toen noemde je emotioneel onbereikbaar.
Ja.
Ik herken het. Ik heb echt een hele fijne jeugd gehad met kat te eten, te drinken, dak boven mijn hoofd, kleding. Eigenlijk op het eerste gezicht waren wij best een heel perfect oké gezin met een oké jeugd. Maar ik weet dat mijn vader met name emotioneel vaak, soms wel en soms niet, maar dat was ook weer het onveilige daaraan, erg onbereikbaar was. Uiteindelijk snap ik het nu. Die had natuurlijk gewoon zijn eigen dingen waar dat hield hem bezet. Hè? Dat hield zeg maar de computer was vol waarschijnlijk. Maar die emotionele onbereikbaarheid, dat kan voor een kind wel pittig zijn.
Dat is ook heel pittig, want als kind heb je daar geen idee van. Je weet wel eigenlijk onbewust dat je wat mist, want je reikt uit naar een ouder. Dat doe je altijd. Ieder kind heeft de liefde van zijn ouders nodig en blijft daar altijd naar uitreiken. Dus wat er ook gebeurt, je tracht manieren te vinden om bij die ouder te komen die voor jou in feite emotioneel onbereikbaar is. Dat gaat niet lukken, want als die ouder wel dat vermogen had, dan zat jij niet in dit stuk.
Nee.
Het grote nadeel hiervan is dat dit is wat jij kent. Dus dat betekent dat wanneer er een partner op jouw leven in jouw leven komt, dat hij ook diezelfde onbereikbaarheid heeft. Want dat ken je, dus jij vindt dat normaal, je weet niet beter. En pas op het moment dat er dingen in je relatie afspelen, dan ga je erachter komen van hé, dit is toch niet wat ik me had voorgesteld van de relatie. En als je dan kiest voor ontwikkeling, bewust worden van je patronen, dan kom je erachter dat je vader exact hetzelfde gedrag had.
Maar dus betekent dit in feite dat we op zoek gaan naar een partner, of in ieder geval waarschijnlijk vaak de eerste partner die je hebt in je leven, die hetzelfde gedrag vertoont of ook zo bezet is in zijn hoofd.
Ja.
Dus dat je eigenlijk gaat voor kruimels in plaats van voor het hele brood, zeg maar.
Exact, want dat herken je. Mijn eigen jeugd, mijn ouders hadden altijd onvoorstelbaar veel lol met elkaar. En als ik me van mijn ex-echtgenoot iets herinner, was het enorme lol die we hadden. Dus dat trekt. En de rest zie je dan niet, want dat is de herkenbaarheid die je vindt in de relatie. En de rest komt later.
Dus hoe koud het ook voelde, je gaat weer voor die kou kiezen.
Exact. Ja, en dat is dan uiteindelijk je leerstuk,
als
je dat wilt. Die ontwikkeling.
Oké, en betekent dat, want misschien is het een te zweverige vraag, maar als we het helemaal in het spirituele trekken, is het dan zo dat we op zoek gaan, of dat we dit soort mensen ook aantrekken op ons pad?
Absoluut.
Omdat dit ons leerstuk is? Of is dat je zelf gewoon op het moment dat je ergens op een werkvloer komt, dat je zelf weer naar die collega gaat trekken? Zo van, zie mij staan, weer gewoon 10 collega's vinden je oké zoals je bent en zoals je binnenkomt. Maar nee, je hebt erkenning nodig van degene die nors naar je kijkt.
Exact.
En, dus je doet het ook zelf.
Absoluut.
Je gaat zelf weer in dat patroon zitten, onbewust.
Helemaal, onbewust. Dat herken je.
Ja, ja.
Dus dat vind je ook, waar dan ook, zonder dat je dat bewust bent. Ja, dat is reuze interessant.
Reuze interessant, ja. Je werkt heel veel met teams en ik kan me voorstellen dat dat prettig is. Want ik kom ergens met 15 teamleden. Ik met al mijn patronen en bagage, maar zij ook.
Zeker, dat is reuze interessant. Dus als mensen binnenkomen, dan, ik doe dit inmiddels 23 jaar, dus ik heb wel wat ervaring opgebouwd. Dan zie ik ook aan de manier waarop mensen kijken en zich mengen in een groep, zie ik eigenlijk al een deel van hun patronen.
Wauw.
Ja, de een maakt wel verbinding, de ander gaat het juist uit de weg. De derde zie ik dat die de omgeving scant, dus dat de controle heel belangrijk is.
Oh ja.
Een derde zie ik een heel erg afwijzend gedrag, die houdt zich een beetje erbuiten. Dus je kunt de hechtingsdynamieken eigenlijk al grotendeels, kun je ze wel verklaren.
Ja.
Dat is het leuke, vind ik, van teamwork. Juist de verschillen onderling en om te kijken van wat heb je nodig om je toch met die ander te verbinden, ondanks je patronen. Want kijk, in een team kunnen niet al die patronen meteen uitgewerkt worden. En je hebt toch iets te doen met elkaar. Dus zul je de bewustwording moeten krijgen wat jou aanstuurt.
Ja, ja. Hey, heel even over jouw boek. Jouw wil staat op de gang. Kun je me wat over die titel vertellen? Waar komt dat dan vandaan?
Ja, dat was de uitspraak van mijn vader, stevast. Wat ik ook wilde, wilde ik. Mijn wil stond op de gang. En als kind kon ik heel goed drammen, werd mij in ieder geval altijd verteld dat ik daar heel goed in was. En als ik dat dan nog een keer deed, dan zei hij, jouw wil ligt op het kerkhof.
Oh, nog heftig.
Ja, en wat ik ervan vond, lag ernaast.
Oh ja.
En ik moet zeggen, jouw wil ligt op de gang, of sorry, jouw wil staat op de gang, mm-hmm. is ook heel lang mijn leidraad geweest in het leven, zonder dat ik me daar bewust van was. Maar met heel veel opdrachten, kan ik nu terugkijken, is het ook geweest waardoor ik me staan heb kunnen houden. Als ik daar mijn wil altijd had verkondigd, had ik bij heel veel opdrachtgevers nooit kunnen blijven. Juist omdat hij op de gang stond en ik goed was in observeren, kon ik dat laten gebeuren. Dus ik kan ook echt zeggen dat die uitspraak me heel erg gediend heeft en ver heeft gebracht. Dat zeker, totdat ik me echt bewust werd ook hoe die me in de weg zat.
Ja.
Toen ben ik mee aan de slag gegaan.
Want eigenlijk betekent het dat je je niet uitspreekt als je wil op de gang staat. En
klopt.
Daar krijg je zelf last van.
Klopt.
Ja. We hebben het over bewustwording. Nou kan ik me voorstellen dat mensen van een jaar of 18, die gaan uit, hebben de winter onder, noem ik het altijd maar, hè? Die beginnen pas. Wanneer lopen mensen een soort van tegen de lamp dat ze denken van, god, alles gaat zo stroef, alle relaties die ik heb, Dat is steeds ploeteren of aanmodderen of heel hard werken of altijd op wilskracht. Wanneer ben je op het punt dat je denkt van, hey, er is iets met mijn patroon, het ligt aan mij. Het is niet de omgeving alleen.
Nou, wat ik in die 23 jaar heb gemerkt, dat er bepaalde leeftijden voor zijn. Bij vrouwen zie ik dat rond hun 27e, 28e voor het eerst ontstaan, die bewustwording. En de volgende fase is rond 32, 33. En dat zijn ook de leeftijden waarop veel burn-outs zich voordoen. Nog steeds alleen bij vrouwen. Bij mannen gebeurt het en vrouwen 37, 38. En voor mannen is het weer heel erg 42, 43.
Oh jee.
Ja,
dus vorige jaren dan.
Ja, nou en relationele dingen gebeuren heel veel op 37, 38. En dat is voor vrouwen natuurlijk van als er geen kinderen zijn, jeetje, ik wil nog. En dan blijkt dat in de relatie toch een heleboel dingen niet zijn zoals ze willen. En dat het net zo is als hun ouders het hadden.
Oh ja.
Ja.
Eigenlijk iets wat je altijd een beetje vervloekt hebt. Van als ik maar niet zoals mijn moeder wordt of zo.
Ja. En dan blijkt het toch te zijn of je een relatie hebt met de dingen die je niet fijn vindt. Van je ouders.
Mm-hmm.
En dan heb je die en moet je dan aan kinderen beginnen. Dus dan is 37, 38 voor vrouwen echt een cruciale leeftijd.
En dan heb je natuurlijk een keuze. Ik bedoel, ga je dan bij mensen, omgeving weg? Hè? Verlaat je die baan of verlaat je die partner? Ja. Maar uiteindelijk neem je altijd jezelf mee.
Exact.
Hè? Dus dan zitten we dadelijk over 2 jaar weer met dezelfde problemen. En dan zit je weer iemand aan te kijken op de bank dat je denkt van, goh, wat doe ik hier met jou?
Klopt.
Maar dus het is zaak dat je zelf verandert.
Ik ben die mening toegedaan dat het belangrijk is dat je zelf in je eigen spiegel gaat leren kijken. Daar heb je wel altijd een ander voor nodig, want zelf zie je natuurlijk alleen maar wat je elke dag ziet.
Ja.
En dat wat je elke dag ziet heeft je gebracht op dit punt. Dus je hebt gewoon een ander nodig om jou bewust te maken van wat je stuurt, aanstuurt, drijft. En om te kijken wat je nog wel dient en niet meer.
Oké, als mensen dit interessant vinden, dan kunnen ze natuurlijk allereerst op jouw website kijken. Ze kunnen jouw boek lezen. Wat bied jij verder aan?
Wat ik vooral aanbied zijn 2 daagse 1-op-1 intensives. En 2 dagen ineengesloten waarmee ik met mensen op zoek ga naar hun patroon. Dus wat hun aanstuurt onbewust en wat hun daarin nog dient of wat tijd is om te doorbreken. En te zorgen dat ze die dynamieken kunnen omzetten in iets wat wel werkt op dit moment om mee verder te gaan.
Ja, en dat is mooi, want uiteindelijk de relaties die je hebt met mensen, dat bepaalt zo erg jouw levensgeluk.
Absoluut.
Ja,
ja
dat snap ik.
Ja.
Hartstikke mooi. Ik vind het heel interessant. Ik ben nog lang niet uitgepraat met jou. En gelukkig gaan we straks nog een podcast opnemen. En dan staat de liefde centraal.
Mooi.
Mooi. Dank je wel voor nu. Dank je wel voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren. In de volgende aflevering gaan we het hebben over de liefde.
Als een kitten in een nest geen liefde krijgt van zijn moeder, gaat hij dood. En zo is het met mensen net zo. Dus alles draait om liefde en ook om zelfliefde.
Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk dan op de website www.patriciadegroot.nl of koop het boek Jouw wil staat op de gang.